Bezuet zondag 13, vraag en antwoord 34. Zondag 13, vraag en antwoord 34. Daar vraagt onderwijzer, waarom noemt gij hem onze Heere? En die antwoord daarop, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Schreef wij hierboven onze Heere, omdat hij heeft gekocht. In de tweede plaats, omdat hij heeft verlost. In de derde plaats, omdat hij heeft geëigend. Onze Heere, in de eerste plaats, omdat hij heeft gekocht. In de tweede plaats, omdat hij heeft verlost. In de derde plaats, omdat hij heeft geëigend. We hebben verleden week stilgestaan bij de vraag, waarom noemt gij hem onze Heere? En we hebben een ogenblik erop gelet op het grote geheim hoe hij als onze een gekomen is. Die in onze lage stand ons genadig bood de hand. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Hoe dat hij wandelingen heeft gehad vrijwillig onder de mensenkinderen. En dat hij uit die gevallen, uit dat gevallen menselijk geslacht vlees en bloed heeft aangenomen. Waarin ook verklaard lag onze Heere. Emmanuel, God met ons. En nu wilden wij vanavond nog een ogenblik letten op het antwoord door de Heidelberger gegeven. Want dan gaat hij zeggen, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht. Hij is onze Heere, omdat hij heeft gekocht. Geliefden, wij zullen moeten bemerken in dit antwoord, dat het maaksel niet kan zeggen tot de maker, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? En dat de eer van het maaksel, alleen maar daaruit kan bestaan dat hij heeft ons gemaakt, en niet wij, tot schapen die hij voedt en leidt. Daarom is dat zulk een gouden draad in de Heidelberger, omdat hij, niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Niemand kan in waarheid hem noemen onze Heere uit zichzelf. Wat zouden wij aan moeten brengen en moeten antwoorden? Hebben wij hem tot de onze gemaakt? Hebben wij een verbond met hem opgericht? Hebben wij hem gekozen? Hebben wij hem lief gehad? Of komt het alles van die andere kant? We hebben gehoord, wij wilden wel geestelijk zijn boven hem uit. En wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En nu is die weg voor eeuwig toegesloten. En hij heeft nu vlees en bloed aangenomen. Wij zijn niet tot hem gekomen, maar hij is tot ons gekomen. Daarom wordt het woordje onze ook door de Heidelberger verklaard uit zijn daden. Wat hij gedaan heeft. U zult het kunnen bemerken, er wordt hier niet één werkstuk tevoorschijn gebracht. Uit de werkplaats van Adam. Er wordt in dit antwoord niet naar voren gebracht omdat wij, of omdat ik. Maar de roem ligt hier alleenlijk in onze Heere. Daarom staat er, omdat hij... We hebben ook gehoord, onze wie dat zijn, daar komen wij niet nader op terug. Maar het is naar de schriften, hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft zijn trouw aan Israël niet gekrenkt. Hij heeft wat beters over ons beschikt. Hij heeft zichzelf een heil verschaft, toen er niemand was die voor de gerechtigheid was. Toen er niemand was die naar hem vroeg, toen heeft hij de gerechtigheid aangetrokken als een panzer. Hij heeft besloten, hij heeft ook gewerkt. Hij heeft alles en alles gedaan. Ons is nodig om van hem geliefd, van hem gekend, van hem verlost te mogen worden. Hier gaat het over de getrooste zondaar, die in alle troosteloosheid van zichzelf nodig heeft om door de Heidelberger ook onderwezen te worden door de werking des geestes uit het woord. Hier gaat het over degene die leren stamelen dat ik met lichaam en ziel beiden in leven en sterven niet mij, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Maar dat is een les in het leven. Dat is een oefening in dit leven. Dan is de oude grijsaard, die is daar nog niet over uitgeleerd, dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker eigen ben. Dat is ook in onze stervensuur, al zouden we 100 jaren leven, nog nodig. Om door dat woord en in die werking des geestes het te spellen dat ik met lichaam en ziel. Waarom? Omdat wij hier niet zijn in het land der rusten. Omdat hier alles vaak op het tegendeel lijkt. Omdat het hier ons zo toeschijnt dat wij en met lichaam en met ziel niet verlost zijn, maar gebonden zijn aan alles behalve aan hem. En onderworpen zijn aan alles in de ervaring van enerlei weg, zowel van de rechtvaardige als de goddeloze. Daarom wil die Heidelberger, ze waren nog zo jong, 26 en 29 jaren, ze waren zo jong. Maar de Heere wilde ze gebruiken, deze opstellers van dit woord, gedrenkt en getrokken uit Gods woord. Omdat ze wel wisten, wij kunnen niet vooruitkomen. Wij struikelen dagelijks in velen. Wij zijn niet zulke troostelijke mensen. Wij zijn niet zulke blijde mensen. Maar wij zijn ellendige mensen. Die altijd weer van nood hebben om bij vernieuwing ook herinnerd te worden aan wat God gedaan heeft. En nu staat het er zo geschreven omdat hij ons, een tegenstelling en een verband. Hij de onnozele, de heilige. Hij de natuurlijke zoon van God. Hij is in vlees en bloed gekomen en zo is hij ons nabij geworden. Hij die niemand en door niets bevat kan worden. Hij staat hier in samenhang geschreven met ons. En we hebben reeds gehoord verleden week, onze Heere, daar worden al die arme en ellendige, lamme, blinden en kreupelen. Zij worden daarin samengevat, in die armen des geestes. Van elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. Ze worden alle door de genade Gods ingesloten. Maar alles wat zichzelf een Heere en Meester is, wordt buitengesloten door dit woord. Als hij zegt van onze Heere, dan zijn wij geen Heere meer. Maar dan zijn wij zondaren voor hem. Let u eens op, waarom is hij, nu hebben we verleden week de klemtoon laten vallen, ogenblik, dat hij in vlees gekomen is in onze lage stand. Maar nu gaat de Heidelberger ons nog een ogenblik bepalen bij zijn werken. Wat heeft hij nu gedaan in de dagen zijn vleeses, waardoor wij hem kunnen noemen onze Heere. Denk niet dat je hem kunt noemen onze Heere, omdat je zegt, ik heb dit of dat ondervonden. Nee, dat niet. Je kunt hem alleen maar onze Heere noemen uit hetgeen hij heeft gedaan. Ik kan het maar nooit genoeg zeggen dat de grond der zaligheid is niet te ontwikkelen uit onze ervaringen. Uit onze bevindingen. Maar de grond der zaligheid wordt bevindelijk geleerd en gekend. Waar wij met onze bevinding op de vuilnisbelt terecht mogen komen. En waarachtig leren bekennen voor God wie en wat wij geworden zijn. In die bevinding des geestes wat hij is. Wat hij gedaan heeft en wat hij nog doet, ligt de troost. Kunt ge één ogenblik verblijd zijn met hetgeen gij hebt ondervonden? Kunt ge daar zelf iets van blijdschap en van hoop uit ontwikkelen? Nee, toch. Maar het blijft eeuwig waar als gij in uzelf en wat gij hebt ondervonden niet de minste vastigheid meer kunt vinden. Ja, zelfs dat het misschien wel uit uw geheugen weggewist is en dat uw verstand het begeeft. En dat gij dermate heen en weer geslingerd wordt en de boom der zaligheid geschud wordt. Dat gij het oosten van het westen niet weet te onderscheiden. Zoudt gij dan uzelf kunnen gronden omdat gij liefde, omdat gij dit en gij dat hebt, terwijl gij er niets van kunt beoefenen? Zijn er niet velen geweest, een Saul, waarvan men sprak, is hij ook onder de profeten? Heeft hij niet geprofeteerd en was hij niet uitzinnig door de beïnvloeding van de werking van de Heilige Geest? En Biljam en Judas, wie zouden we alle kunnen noemen? Dacht gij dat ze als zulke harde, ongevoelige mensen hier op aarde gewandeld hebben? Dacht u dat zij nooit iets hadden beleefd? Dacht ge dat ze nooit iets ondervonden hadden? Dacht u dat het kinderspel was als Saul wegkruipt achter de vaten vanwege zijn verlegenheid en zijn onwaarde, hij de eenvoudige zoon van Kis? Dacht u dat er in zijn oog geen traan geweest is van Gods bemoeienissen? Dat hij hem heeft genomen van achter de schapen om hem te maken tot een koning over Israël? Ziet u, het is nooit te zeggen hoe gevaarlijk het is als wij in onszelf de grond zien. En in onszelf besluiten tot de zekerheid der zaligheid. Maar als een Saul en een Judas en een Biljam in hun vernieling, in hun ondergang, één blik hadden mogen slaan op hem die met lichaam en ziel van alle zonde verlost had, dan hadden ze zalig geweest. Zalig geweest. Maar nu zijn alle gevoeligheden die zijn hen ontvallen in een dodelijk tijdsgevricht. En God antwoordde Saul niet meer, nog door de Urim, nog door de Tumim. Waarom? Had die man dan zo vreselijke dingen gedaan? Zijn wij niet duizendmaal in ons leven ongehoorzaam tegen God? Kun je nou zoveel dingen aannoemen dat je zegt, dat is nou echt vreselijk. Was Saul niet een gezien mens? Heeft David niet een klaaglied gemaakt over de heerlijke Israëls? Over Saul en zijn zonen, die hoog door de Heere waren opgericht. Wat dan? Eén ding hebben zij gemist. Ze hebben nooit willen wezen wie ze waren. Ze hebben ook nooit kunnen wezen wie ze waren. Ze hebben altijd God vrezend bekeerd en een discipel van hem willen wezen. En hoewel hun geweten getuigde dat hun hart boos was en niet recht voor de Heere, toch wilden zij recht zijn. Daarom was er bij de overtreding nooit een hartelijke bekentenis. Ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen. Zie nu eens, daarom wordt de kerk van al deze dingen afgeleid. Ik houd er niet van zoals het te pas en te onpas naar voren gebracht wordt. Laat het maar eens overzomeren en overwinteren. Dat kan ook een godsdienstige inslag worden. Maar wel moet ik zeggen, de tijd zal het wel verklaren. Wij hebben menigmaal gehad mensen waarvan wij dachten, zij behoren bij ons. En ze bidden aan en roepen aan diezelfde Heere. Maar ik dacht altijd van binnen, het zal een wonder zijn, als ze mogen blijven. Van de Heere, nee, van zichzelf. Als ze mogen blijven, als ze het uit kunnen houden onder het woord Gods. Wat zeggen die tranenbeken? Gij zult het toch ook moeten bekennen, geliefde. Dat zijn toch allemaal dingen die ook in ons midden niet vreemd zijn. Wat zeggen die woorden dat we heel onze weg hebben horen verklaren tot het versje toe? Wat zegt het allemaal? Uiteindelijk zou je erboven kunnen schrijven en nog niet geloven dat hij, daar loopt het juist over. Want de Heer Jezus is gekomen om een vuur te ontsteken. En dat vuur is het vuur van zijn woord. En die er niet door verwarmd wordt en die er niet door smelt, die verbrandt. En die gaat er vandoor. En er kunnen 100 mensen zeggen, ja, maar dat het niks met iemand zijn staat te maken. Dat weet ik zo net nog niet. Dat weet ik zo net nog niet. Want als ik me in al die dingen in de herinneringen terugkom, dan kan ik niet ontkennen dat men wel eens iets heeft verteld. Wel eens iets heeft gezegd. Wel eens iets had ondervonden. En in de ogen van de godsdienst veel zelfs had ondervonden. Maar of dat de klemtoon nou lag omdat hij, dat durf ik niet te zeggen. In mijn hart ben ik daar echt niet zo overtuigd van dat het allemaal toch wel goed ligt. Ik weet het niet. Ik hoop dat het nog een keer goed komt, al die dingen. Maar daarom is het nog niet goed. Voel je, daar kun je niet op bouwen, geliefde. Als ik mensen zie die staan te huilen of elkaar de handen te schudden, dan denken jullie misschien wel eens wat een ongevoelige man. Maar dan ga ik liefst een meter opzij. Daar besteed ik liefst niet al te veel aandacht aan. Waarom? Och, de Heere zegt tegen mij altijd, tranen baten niet. Tranen baten niet. Mens kan zo in de gevoeligheid spreken. Hij kan zo spreken uit de verslagenheid des harten. Maar ik liever met, ik heb toch ook liever met de mens te doen, die ook als die helemaal geen gevoeligheid heeft, God voor waarachtig houden. En die dierbare borg en middelaar gelooft, omdat hij. Dat is nou een typerend kenmerk, geliefd, in de kerk van Christus op de aarde. Daar moet je altijd maar naar luisteren. Daar is ook Gods volk menigmaal in bevangen en besloten. Jammer genoeg wel. Daar zijn de trefpunten van de prediking. Omdat wij. En de mens tracht dat wel te camoufleren door te zeggen, ja, maar het zal toch ook. Dat komt omdat hij er niet aan wil. Dat de Heilige Geest hem uit al zijn wegen uitstoot om hem te doen rusten en geloven alleen in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Zo trachten we het, en dan zegt de een, het is niet bevindelijk. En de ander zegt, ik mis er wat in. Wat mist hij er in zijn eigen? Ik weet het wel dat het niet bevindelijk is zoals de mens het graag wil hebben. Maar de werkelijkheid is, dit is zo loodzwaar, daar vertilt iedere hagereen zijn eigen aan, hoor. En iedereen die niet waarlijk door de Heilige Geest ontdekt is, voor die is het veel te zwaar. Want die kan het niet laten, maar er moet toch altijd, hij moet er tussen. En dat is nou bevinding. Dat is nu de bevinding des Geestes. Als wij in het sterven, dat het hele leven doorgaat, waarbij de Heilige Geest alle band en alle grond hoe langer hoe meer komt om te keren, het nochtans van het allerheiligst geloof leren leven, uit u alleen, om het eeuwig welbehagen. Daarin ligt alleen de zaligheid. Nu dan omdat hij ons, een zondaar die is genegen om dit te beamen. Een zondaar steekt niet zijn stekels uit. Een zondaar voor God bedoel ik. Steekt niet zijn stekels uit om gelijk te zeggen, ja, maar ik hoor nou toch wel eens graag wat. Nee. Maar een zondaar wordt van binnen overtuigd dat als het anders was, was die voor eeuwig verloren en verdoemd. Als anders zou zijn, zou die geen hoop meer kunnen hebben. Waar was mijn hoop en mijn moed gebleven, indien ik dat goede des Heren niet zou zien in het land der leven. En dat goede des Heren, dat is heel breed, hoor, daar kun je boterham ook wel onder zetten. En al de ondervindingen van zijn goedheid en genade. Maar ik vat het altijd daarin samen, het goede des Heren. Dat is ook het goede van de Heere. Dat is dat goede wat hij niet in nood onthouden zal, zelfs niet in de dood. Dat is het trots alles hun toerekent. De gerechtigheid van Christus die alleen redt van de dood. Want er komt een ogenblik dat we het brood niet meer kunnen eten. En dat we ons water niet meer kunnen drinken. Waar is dan het goede? O, dan is dat het goede. Om nu als niets hebbende, nochtans alles bezittende, te mogen stamelen, en gelijk iemand schreef, de dorre hand waar ook geen reuk of smaak aan is, de dorre hand des geloofs uit te strekken. Heren, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dat is het woord dat hij beloofd heeft. Alle mijne kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Alle mijn kinderen zullen komen van oosten en van westen. Van het zuiden en van de zee. Tot de berg Sion. Tot de stad des levende Gods. Tot de middelaar van het betere verbond. Hij zal het niet onthouden. Nee. Maar wat al een werk des geestes, geliefde. Om altijd weer onze zakken leeg te halen en om te draaien. En ons erbij te bepalen, die geloofd hebben gingen in de rust. En anders niet. Nu dan, omdat hij ons, daar zijn dan de stekels wel een weinig ingetrokken, waar wij waarlijk bevindelijk niet verstonden dat we iets, maar dat we alles misten. Waar we waarlijk voor God leerden bekennen, dat we ons met lichaam en ziel aan de duivel verkocht hebben. Waar dat onze bevinding werd, dat we met heel onze bevinding nog niet één knoop der ongerechtigheid los konden maken. Dat we met alles nog niet één zonde hebben kunnen overwinnen en laten. Dat we nog niet één stap op die hemelse ladder hebben kunnen zetten. Waar dat nu ondervinding is, daar is ook dit ondervinding. Daar is een verblijdende toestemming, omdat hij ons. Ja, indien dat niet ware geweest, zegt David, mijn vermakingen, ik waar in mijn druk vergaan. Indien in al de ledigheid van ons aardse leven, in al de zinloosheid van onze aardse gangen, in al het ontoereikende van onze ervaringen, ook de geestelijke, indien dit niet waarachtig ware, wij zouden geen reden hebben om te hopen. Maar nu, sta daar in het midden van die ellendige, die armen, die verloochenaars, die miskenners, die tollenaren en die zondaren die kwamen om hem te horen. Hij staat er middenin. Hij staat erin die gezegd heeft, ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken. En nu is er hoop. In de meest hopeloze omstandigheden. Gij zegt in uzelf, ja, maar ik heb juist geen hoop. Ja, toch hebt gij wel hoop. Want hij is uw hoop, omdat hij het gedaan heeft. Voelt gij in uw persoonlijke leven dan niet waar het heen gaat? Dat de Heilige Geest bezig is om hoe langer hoe meer al die rollen van u op te rollen. En dat ge misschien als ge terugdenkt nog nooit zo ellendig, nog nooit zo ledig, nog nooit zo arm zijt geweest en gespeend aan alle geestelijke goed dan heden. U en ik, we kunnen het niet zien als een zegen, dat weet ik wel. Maar zou het geen zegen zijn als die lieve geest al het speelgoed ons af komt te nemen. En ons zuiver wil onderwijzen, zalig worden we. Zonder dat we ene knoop los of vast maken. Zalig worden we alleen omdat God het wil. En omdat hij er behagen in heeft, zondaren zalig te maken. En dat nu alleen de hoop maar kan liggen en het geloof en de liefde in en op die enige grond, Christi. Dat is toch zo wonderlijk. Ja, niet ieder bewandelt zulke wegen. Niet een iegelijk, er zijn er die door de Heere langs allerlei wegen geleid worden. Maar ik heb vaak het oog in mijn ziel op mensenkinderen die zo diep en zo laag voor God zijn, dat ze het in geen enkel opzicht meer kunnen bekijken. En die alles verloren hebben en ook dagelijks weer verliezen. En als er enige houvast is waaraan ze zich menen te kunnen vasthouden, breekt het hun bij de handen af. In plaats van geestelijk zijn ze geesteloos. In plaats van hem te prijzen zijn ze minder dan bassende honden. In plaats van tevreden met alles zeggen zij, Heere, ik ben als een brommende beer. In plaats van in oprechtheid te wandelen, klagen zij zich aan vanwege al hun oprechtheid. In plaats dat zij gepast en geschikt zijn om hem gelijkvormig te zijn, lijken ze in zichzelf op de meest achterdochtige en verkeerde schepselen. Tot de zulke richt ik het woord een ogenblik, omdat hij het gedaan heeft, geliefde, omdat hij het doet, omdat hij nooit zal laten varen het werk zijner handen, omdat hij u ontdekt aan uw ellende en dwaasheid, omdat hij alles buiten die enige hoop van u weg komt te nemen, hoe zal hij u met hem dan niet alle dingen schenken? Ja, maar dan met hem, dan met hem. Zodat je niet meer hoeft te zoeken koortsachtig als er gevraagd wordt, hoe is het met u? Wat je misschien toen en vandaag en gisteren gehad hebt of gekregen. Zal je ons met hem niet alle dingen schenken? Dat ge dan moogt zeggen, ach, ik heb niets. Maar ik geloof in hem. Hem ken ik, hem bemin ik. Hem is mijn leven, hem is mijn sterven. Hem is mijn genade, hem is mijn enig al, hij alleen. Wilt ge mijn dood zien, zie op hem. Wilt ge mijn heiligheid zien, zie naar hem. Wilt ge mijn gerechtigheid zien, hier is hij. Wilt ge mijn zonde zien, zie naar hem. Die onze een geworden is uitgenomen de zonde, maar die tot zonde gemaakt werd. Wilt ge mijn bekering, mijn hoop zien, mijn verwachting, zie naar hem. Ja, in hem onderwijst de Heilige Geest zijn kerk, dat ze in hem alles mogen hebben wat tot dit leven en de zaligheid van nood is. Wat willen wij dan? Ik weet het wel. Wij willen hem hebben. En het is een arme zondaarsgang dat hij ons heeft. Maar wij willen hem. Wij zouden graag willen beschikken. Wij zouden graag willen zingen van die dierbare Heer Jezus. We zouden hem graag altijd geloven op zijn woord. We zouden gaarne met hem wandelen. We zouden gaarne hem tot onze beschikking hebben. Maar het is ons niet toevertrouwd. Maar hij heeft gekocht, niet wij. Hij heeft gekocht, hij alleen, met lichaam en ziel. Met lichaam en ziel. Een lichaam, wat is dat? Waarom staat dat op de voorgrond? Omdat wij van die overgeestelijke mensen zijn. Omdat wij ook geconfronteerd worden met de dood die werkt. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Die is nog niet teniet gedaan. Die zal teniet gedaan worden. Ja, maar die in hem gelooft, zal de dood niet zien. Dat betekent, die zal de eeuwige dood niet zien. Maar voor de rest ziet hij iedere dag de dood. Iedere dag. Juist omdat hij gelooft, ziet hij de dood iedere dag. En ieder ogenblik. Want hij merkt op der wijzen en der dwaze levens en Hun dood blijft hem niet onbekend. De levende juist, die weten dat ze sterven moeten. De doden weten niemendal. Dus van die eeuwige dood in eeuwige duisternis zijn ze verlost. Maar voor de rest zijn ze enkel dood. En zien ze ook niet anders dan dood. Ik heb mijn smart en onvermogen steeds voor ogen, zegt hij. Ze sterven, zegt de apostel, ik sterf alle dagen. Ik betuig dit bij de roem die ik heb in Christus Jezus. Wij waren bovenmate bezwaard, want wij hadden ook zelf het oordeel des doods in ons. Doch God, die heeft verlost. Zie eens, daarom het lichaam. Je kunt er wel eens om lachen en zeggen, het heeft allemaal niks te betekenen. Je kunt er wel eens om lachen, maar als je er daarom lacht omdat wij denken dat het niets te betekenen heeft, dan heeft dat lachen ook niets te betekenen. Helemaal niet. Want dan zullen wij toch bemerken dat hier ons aardse huis verbroken wordt. Nu zegt hij hier met lichaam en ziel. Waarom? Op aarde loopt voor ons de weg niet verder. Wat het zichtbare betreft, laten we maar eerlijk zijn, dan het stille graf. Op aarde loopt de weg voor ons niet verder dan die somber en donkere kuil. Op aarde naar het zichtbaar is dat onze laatste gang. Als we nog verwaardigd worden een graf te krijgen, dan bestellen wij het stoffelijk omhulsel ter aarde. Ja, maar die man vreesde toch de Heer. Hij was toch verlost. God had hem wel gedaan. Hij gaat naar de aarde. Daar moet je niet zo gering over denken. Dat is een aangrijpende zaak dat wij die geschapen zijn eeuwig met hem te leven. Er toch niet zonder kleerscheuren af kunnen komen meer. En dan maakt de Heere van die dood een poort naar de eeuwige zaligheid. Dat is omdat hij. Maar als wij zien naar het onze, dan zeggen wat loopt het alles somber af. Somber. Het gewarmte overdekt hem. Hij wordt weggedragen met de handbomen des graf. Hij rust in het stof. Ten slotte schiet dus dorre doodsbeenderen over. Dat is het zichtbare. En omdat dat zichtbare nu eigenlijk zo tegen het onzichtbare staat. Omdat het zichtbare voor ons zulke een werkelijkheid is als we onze geliefde doden ter aarde bestellen. Omdat het zichtbare zulke een droefenis kan teweeg brengen. Omdat in het zichtbare het wel kan schijnen dat we nooit meer kunnen lachen. Toen Bilderdijk zijn laatste kind van de 10 of van de 9 naar het kerkhof bracht, heeft hij nooit meer gelachen. Dat is een mens. Maar het staat er hier op aarde in dat zichtbare maar somber bij. Somber bij. Want ons aardse huis wordt gesloopt. Ons aardse huis gaat er niet. Wat man leeft er, die de dood niet zal zien. De behagen van Gods kinderen heeft nooit gelegen in de dood, maar in de levensvast. Daarom zegt daar Jacob niet, ik wacht op de dood, maar op uw zaligheid wachten ik, Heer. En u stelt de Heilige Geest, of de Heidelbergen, laat het zo zeggen. Die wil ons als het ware bepalen bij een contrast, het lichaam. Waarin wij hier op aarde als het laatste zien, dat het ter aarde besteld wordt, het lichaam. Wat soms niet eens meer te zien is door het verderf, door de wonden en de gaten waarmee het bezet is. Door de ondraaglijke lucht die het vergezelt. Moet je eens indenken. Het lichaam, Wat wij los moeten laten hier. Waar wij met onze zielen zo nauw aan verbonden waren. Want God heeft ons niet geschapen als zielen, maar als mensen. Hij formeerde de mens uit de aarde en hij blies een levende geest daarin. Dus indenken, wat een gewelddadige scheiding, ziel en lichaam. Nee, dan kan er toch niemand een behagen hebben in de dood. Toch niemand. Of hij moet onze vriend zodanig zijn dat hij ons brengt uit de dood tot het leven. Maar dan nog is de dood niet begerenswaardig. Nu dan, naast dat lichaam, eerst dat lichaam, wat we eerder zien verzinken in het graf dan de ziel in de hel of in de hemel. Dat zien we niet. Wat we zien, dat is dat wij het lichaam zien verzinken in het stille graf. Nu zegt de Heidelberger, let nu eens op, die dierbare borg hij heeft met lichaam. En wat hier op aarde als allerafschraps ondraaglijk, ontoonbaar, wordt weggedragen met de handbomen des grafs. Daarvoor heeft hij betaald. Hij heeft betaald. Hij heeft voor die zonde betaald, die door het lichaam geschied zijn. En als hij nu voor zijn arme kerk voor die zonde betaald heeft, die in het lichaam geschied zijn, dan is het lichaam niet meer een onderwerp van Gods gramschap. Dan wordt het lichaam niet ter aarde besteld als een toonbeeld van Gods oordeel. Want dan is de hitte van zijn gramschap geblust. Dan zijn de zonden in dat lichaam geschied. Die zijn verzoend. Daarom zegt de Heidelberger in alle droefenis. Hij heeft ons gekocht met het lichaam. Het helpt niet, al laten we ons verbranden. Het helpt niet. Het helpt niet al verzinken we in de diepte der zee. Het helpt niet al zou ons stoffelijk omhulsel tussen de sterren zweven. Ook niet. Want de Heer heeft gezegd, al verborgt gij u tussen de sterren, ook daar zal uw hand mij vinden. Hij zegt, ik ben de schepper van de einde der aarde. Het geeft ook niet dat het gesloopte lichaam na verloop van tijd tot stof is overgegaan. Het geeft ook niet dat de dode schenkels in een put gegooid worden, allemaal bij elkaar. Want, zegt het geloof, hij zal als de laatste over het stof opstaan. En als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zo zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Heel geheimd wordt aan zijn vrienden. Voel je het ook niet in het lichaam juist. Wat we met onze handen en onze ziel gedaan hebben. Want die ziel is onzichtbaar. Maar die ziel werkt door het lichaam. Door het lichaam. Hoewel er dwazen zijn die de ziel van de mens ontkennen. Las ik toch pas van een zeer beroemd Duits arts dat hij schrijft, hoe is het mogelijk? Terwijl de boeken over de zielsziekten zich opstapelen. Terwijl er nooit geen eeuw geweest is dat zoveel leiders in de geest de inrichtingen bevolken. Denkt men nog steeds alleen maar aan hersencellen en aan dit en aan dat. Terwijl het zo overduidelijk is dat de Heere ons een ziel en een geest gegeven heeft. Nu die ziel die komt naar buiten openbaar in handelingen, in het lichaam. Onze ziel is boos, de mond vloekt God. Onze ziel begeert, het oog is onrein. Onze ziel overdenkt kwade dingen, de tong spreekt lastering. Onze ziel begeert het kwade en de hand komt in beweging. Onze ziel is op de weg des verderfs. Onze voeten worden gestuurd naar alle plaatsen der goddeloosheid. Nu, zie nu eens wat hij gedaan heeft. Waarom noemt ge hem onze Heer? Waren wij iets? Nee. Hadden wij iets? Nee. Wij hadden een lichaam en een ziel met enkel zonde. Enkel zonde en ongerechtigheid van het uur van onze ontvangenis af. Maar hij had genade en ere. Hij heeft met lichaam en ziel van al onze zonden, allemaal, niet één uitgezonderd. Kunt geen zonde noemen die zijn kruishout niet droeg? Kunt ge zeggen voor mij kan het nooit meer? Er is een zonde voor welke wij niet bidden zullen, zegt de apostel. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Maar niet één uitverkorene zal ooit de zonde tegen de Heilige Geest kunnen doen. En zolang ge nog denkt dat gij misschien wel de zonde tegen de Heilige Geest gedaan zoudt hebben, hebt gij het nog niet gedaan. En zolang er nog ene toon is van het heilig woord des evangelies, dat uw hart ontroert en als een snaar doet trillen, hebt gij dat niet gedaan. En kunt gij het ook niet doen. Want die uit God geboren is, zal deze zonde niet kunnen zondigen. Noem dan daarbuiten eens één zonde op, waarvoor onze Heere niet betaald heeft. Dat hij ons nu met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. De koop geeft eigendomsrechten. De koop maakt iets van ons. Hij heeft gekocht en van alle zonden bevrijd van de mens naar lichaam en ziel. Noem dan eens iets. Zou ge dan iets kunnen zeggen uit uw leven waaruit ik zou kunnen weten? Het is voor mij te erg, het kan nooit meer. Wel wensen wij elkander toe om te leren dat mijn zonden de dood verdiend hebben. Maar dat geeft nog geen recht om te zeggen, het is te groot, want dat zei Kain, mijn misdaad is groter dan dat ze mij vergeven worden. Waarom is hij nu onze Heer? Omdat hij van ons was? Nee, omdat wij van hem zijn, omdat hij heeft gekocht. En omdat hij dat gedaan heeft, daarom zegt de zondaar vertrouwend, onze Heere, in de belijdenis der kerk, omdat hij zo diep gebogen heeft, dat hij niet met klinkende munt van goud of zilver, maar met zijn leven betaald heeft, de dure prijs. Dat doet ons denken aan het woord van de profeet. De Heere heeft Jacob vrijgekocht en hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Door het aanbrengen van zijn gerechtigheid en van het lijden van de straf heeft hij zijn kerk geëigend en in edeofferhanden volmaakt degene die geheiligd worden. We kunnen niet te breedvoerig zijn, omdat we ook juist in deze tijd, in deze stoffen handelen. En omdat het ook in het voorgaande van de catechismus nog genoemd was. Maar iets willen we er wel van zeggen. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden niet met goud of zilver. Hij heeft zijn ziel, zijn leven gegeven tot in de dood. Zijn bloed is gevloeid uit zijn zijde. Zijn bloed was in de ogen van de mensen minder waardig dan het bloed van Abel. Minder was het waardig. Bloed van Abel riep nog om wraak, maar zijn bloed niet. Zijn bloed riep niet om wraak. Zijn bloed heeft geen één mensenkind doen getuigen. Dat moet vereffend worden, deze schandelijke daad. Om zijn vergoten bloed is er niemand gestenigd ter plaatse. Om zijn vergoten bloed, nee. Wel hebben ze door zijn vergoten bloed het geweld der stenen mogen trotseren. Maar er werd niemand om zijn bloed gehangen aan het hout. Zo is hij geworden de onwaardigste van alle mensen. Hier heeft het bloed van een mensenkind nog betekenis. Zijn bloed had geen betekenis meer voor Adam. Hier kunnen we ons nog opwinden over het bloed van mensen dat vloeit. Opwinden over het bloed van wat in onze ogen onschuldigen zijn. Opwinden over het bloed dat valt door het oorlogszwaard dat de mensen verteert en het bloed bij stromen doet vloeien. Kan allemaal nog. Maar zijn bloed, nee, dat niet. Hij was het onwaardigste van alle mensen. Voor hem is zelfs geen advertentie geplaatst in de krant. Hem wordt met een paar woorden afgedaan door de Joodse geschiedschrijver, een zekere Jezus. Een leugenaar. Hij wordt afgedaan als het grote bedrog. Zijn bloed wordt door de ruwe hand van een soldaat met een speer naar buiten gestuwd. Zijn bloed, ja. Och ja, wij zeggen wel dat dierbare bloed. Maar dan zullen we er toch niet mee kunnen bedoelen dat hij zo onschuldig het leven gelaten heeft. Dat hij toch iets beters verdient. Dan zullen we toch iets moeten verstaan, geliefde. Dat was zijn leven, wat hij in onze plaats gegeven heeft. Daarin was het een dierbaar bloed, omdat het op zo onwaardige wijze vergoten werd voor ons. Omdat hij als zulk een onwaardig mens, wiens bloed geen waarde had. Er was zelfs geen discipel die naar die kruispaal toeliep. Om zijn zakdoek of zijn hoofddoek te dempen in zijn bloed. En om hem naar huis te nemen als een kostbaar kleinood. Zij stonden alle van verre en schouwden dit aan. De hitte der zon heeft zijn bloed verdroogd. Hij is geworden de bloedloze middelaar. Hij heeft onze levensdraagster, want het bloed daarin is ook ons leven. Als ons bloed waarin wij de lijn van geslacht tot geslacht voortzetten, waarin onze kinderen geboren worden, waarin deze wereld volgen, maar als je dat wegdenkt, dan is er niets meer. Daarom is hij leeg moeten bloeden. Opdat Adam aan een eind gebracht zou zijn van zijn ganse leven, bepaald door de kringloop van het bloed. Daarom, niet met goud of met zilver, maar met het dierbare bloed heeft hij ze gekocht. Hij heeft ze vrijgekocht van de duivel en hij heeft ze gekocht van de Vader. Zij waren uwe, doch gij hebt mij dezelfde gegeven. Hier is mijn leven dat ik voor de schapen gezet heeft. Zo is hij dan hun en onze Heere geworden. Want hij kan rechtmatig eigendomsrechten laten gelden op mensenkinderen, waarin het bloed nog door de aderen stroomt, want hij heeft geen bloed meer. Hoewel de tekenen zijner nagelen werden gezien, er was geen bloed meer. Hij heeft het leven des mensen uitgeleefd en uitgestort, vrijwillig. Dat is nu de prijs die hij aan de Vader aanbiedt. En dat is het recht waarom die de Satan zijn eigendom betwist. Wat een prijs. Hij zij duur gekocht, broeders, zegt de apostel. Niet met goud, nog met zilver, maar door het onbevlekt en onstraffelijke lam Gods. Wie zal het, hadden we maar een oog voor, zeg je nu maar. Ik zeg het met u. En met wat Lodestein zegt, ach, trek ons hart tot u naar boven. Zonder einde geeft uw lof, Jezus, ons de rijkste stof. Dat aller mensen, tong aller engelen stem, o Heere, samen stemde, samen zong, eeuwig tot uw lof en eer. Maar al is het dan hier ten dele, geliefde, al is het hier in beginsel, al is het hier vaak een gebroken klank en een gebroken geluid, al is het hier ook verenigd toch mijn harte tot de vrezen van uw naam. De sluier werd opgelicht en Johannes hoorde een nieuw lied zingen. Het lied van het lam dat hunne zonde op zich nam, wiens bloed hen had geheiligd. Die dood geweest is en hij leeft, die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligt. Daarom onze Heere en van alle heerschappij des duivels verlost heeft. Heerschappij, let wel, er staat heerschappij. Heerschappij voeren wil zeggen dat hij ons als lijfeigene in dienst heeft. En dat hij met ons doet nadat hij wil. En daar zijn wij van verlost. Als wij mogen beleiden onze Heere, daar zijn wij van verlost. Van die heerschappij. En die dat nu leert beleiden van harte, die is er ook volkomen mee eens, want die zegt, nou, de Satan die had me lang in de eeuwige rampzaligheid gesleept, als dat niet waar was. Want die één keer in het grimmige gezicht van die boze Satan kijkt, die weet en die vat wat zijn bedoelingen zijn. En die weet dat die dag aan dag als een loerend ongedierte onze weg wil slepen. Die zegt, ja, dat is waar. Van de heerschappij verlost. Hoe het met een ander is, weet ik niet, zegt hij. Maar mij had hij zeker al in de hel gehad. Want ik heb zijn gezicht, zijn boze adem gevoeld. Waarin hij toch rondgaat als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar hij is het recht kwijt. Het recht heeft God hem ontnomen. En de heerschappij des duivels verbroken. Nu moet de Satan loslaten. Het is een vreselijke helhond, een boze geest. Hij laat niet met rust, hij treitert. Hij probeert ons bang te maken. Hij heeft een heel reservemateriaal aan listen. 6000 jaar lang is hij al bezig. Hij heeft meer bevinding dan het meest bevindelijke kind des Heeren. O, het is niet te begrijpen wat hij allemaal heeft. En hij gaat rond om ons te tarten en om ons te benauwen. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht, zegt de apostel. Kinderen weten dat wel, op de catechisatie heb ik het verteld. De duivel doet hun ogen dicht en hun oren op de catechisatie en in de kerk. De duivel komt in onze opengebroken steden om ons op te zetten tegen onze ouders. De duivel in samenwerking met ons eigen boze hart is altijd op onze ondergang uit. Nu, van alle heerschappij des duivels verlost heeft, uit de muil des leeuws verlost. Al maakt hij het ons misschien bang, al zijn we nog niet zo ver dat we zeggen zoals eens iemand zei, ach geef hem een cent. Geef hem een cent. Nee, al worden we misschien nog omringd door veel vrezen. Daar zag Christen dat ze aan een ketting lagen. Toen hij door die donkere tunnel heen ging. En waar die dreigende monsters het op hem gemunt hadden. Ze konden er niet bij. Maar het grommen en brommen kan het bloed in de aderen doen verstijven. Hij heeft verlost uit alle heerschappij. Op welke we hopen dat hij ons nog verlost en nog verlossen zal. Onderschat hem niet, die duivel. Want hij heeft een kleine tijd en hij is vergramd op het volk des Heeren. Op de kerk, de vrouw die het kindeke gebaard had. En hij heeft de rivier achter haar aan geslingerd om haar te verderven. En dat is niet alleen een rivier in die woestijn als het ware. Dat is niet alleen een rivier om haar te verdrinken. Maar hij heeft ook getracht een rivier om alles vruchtbaar te maken. Een rivier om haar in de weelde te doen ondergaan. Een rivier dat door de zorgvuldigheden des levens alles verstikt zou worden. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde zoog die rivier op, zodat er niet uitsprak. En de Heere bleef haar voeden, een tijd, tijden en een halve tijd. Ja, zo heeft hij van de heerschappij des duivels verlost. Maar het zou wel kunnen te verstaan zijn als een geplaagd aan het eind van zijn leven zou bekennen, o. Oh, hier is geen duivel, geen strop en geen water. Hier is niets meer. Want hij is vergrimd met een eeuwige gramschap. Hij is onze Heere. Hij is de Heere nu geworden. En niet de Satan meer. En al is het dat wij veel ellende, duivelse dingen, in ons eigen hart waarnemen. Hij heeft geen heerschappij meer. En al is het dat hij ons toeroept in onze arme harten. Gij hebt geen heil bij God. Dat kan hij niet doen. En ook niet tegenhouden. En al zegt hij, ge zijt nog een verworpen en ge zult omkomen. Even. Gij zijt een verlichte. Die toch het woord Gods mist en de kracht des geestes in de hart. Hij is een duivel. De duivel gunt ons ganselijk niets, maar daarvan zegt Luther in zijn gezang. Beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Neem goed en bloed ons af, bel vrouw en kinderen het graf. Het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in, hij heeft verlost van alle heerschappij des duivels. En als we gaan sterven, je zou er tegenop zien, door een heelal waarin de duivelen bij duizenden rond waren. Maar zijn engelen zijn er ook. En die droegen Lazarus in Abrahams schoot. Zo heeft hij zich nu die arme kerk tot een eigendom gemaakt. Het is zijn bezit. Hij heeft er alle rechten op. Welk profijt heeft hij er nu van? Och, zij zeggen, wij moeten naar huis. Zij zeggen, wij hebben uw arbeid gemaakt met hun zonde, met onze zonde. We hebben gedwaald langs vele omwegen. We hebben vaak gedronken uit de gebroken bakken die geen water had. Uw Heilige Geest droefenis aangedaan. We hebben u verzocht, Heer. maar hij zal zeggen, ik weet er niet van. Ik weet alleen hiervan, dat ik u toch hoorde, dierbare koning Jezus, denk aan mij toch in genade. Ja, maar dat hebt u toch gezegd, Heer Jezus. Nee, dat heb ik u horen zeggen. Wat heeft hij aan zijn eigendom? Arbeid. Heeft hij er ook nu nog genoegen in? Jazeker. Als we zijn goedheid de ere geven. En stabelend onze weg gaan. Dat de koning eeuwig mogen leven. En dat elk met ons zag hem mogen eren. Dat hem het goud van Sheba gegeven wordt. Wat heeft hij aan zijn eigendom? Wij zullen zeggen, Heere, het was maar een zootje van onszelf. We zullen zeggen, Heere, wat hebt u ermee moeten doen? Waar hebben wij u hongerig gezien? De anderen zeggen, waar hebben wij u hongerig gezien en niet gevoed? Dorstig en niet te drinken. Zij zullen zeggen, Heere, waar hebben wij u gezien? Laat staan dat we wat gegeven hebben, maar waar? Dan zal hij zeggen, voor zover gij dit aan een van mijn minsten gedaan, hebt gij dat aan mij gedaan. Kom in, gij gezegende mijns vaders. De Heer heeft recht erop. Waarop? Dat wij het verliezen. Dat we de kroon ervaren van ons hoofd te zijn afgevallen. En dat we hem zegenen, dag aan dag. Nu, geliefde, wat voor kwaad is er voor Jacob dan nog bij? Wat voor kwaad, kinderen, hoor het woord des Heren. Dat is het deel, zegt Acosta, dat ik verkiezen. Dat mijn zielen zich verliezen in die liefde zonder pijl. Dat beschaamt nooit, al gaan we beschaamd over de aarde ons leven lang. Dat zal nooit tegen kunnen vallen, al is ons hele leven een tegenvaller. Dat zal alle verwachtingen overtreffen. Dat zal zijn eeuwig hem verheffen in gezang. Dan zullen we met de koning en in de koning hem nazeggen. Hij heeft mij opgetrokken. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang grote. Ach, wat kunnen we elkander dan beter toewensen. Dat gij gekocht, verlost en geëigend zijt of wordt door die enige borg en middelaar en de armen en zwakken en ellendigen. Uw zwakheid komt doordat ge te veel de kwitantie in uw handen wilt hebben. En omdat ge niet een gelovig gebruik kan en wens te maken van de kwitantie die zo hard nodig is voor het aangezicht des vaders. Maar gij wilt hem in uw portefeuille hebben. Die kwitantie, dat alles in orde is. Maar de Heer Jezus heeft hem nodig voor de Vader. Wij bidden u toe dat gij van stad tot stad heen geleid mogen worden. Om te bekennen, nu ken ik de waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dan zult ge hier in beginsel. Straks eeuwig. Het klinkt misschien groot, maar het is niet te groot. Gaan besluiten om in het kruis eeuwig te roemen. En geen wet zal u meer verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, zegt dan de kerk. Hij heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Amen. Heere, dat hebt gij gedaan. dat heeft uw eeuwige liefde gedaan. Dat heeft uw trouwe zorg gedaan. Dat heeft uw lijden en sterven, maar ook uw opstanding en uw triomf over dood en graf teweeggebracht. Heere, wil ons in dit leven daar een oog voor geven, buiten onszelf, alleen op u. Opdat we in het verborgene daarin mogen wandelen, daarop mogen hopen, niet hebbende iets dat van ons is. Zegen uw woord. Wij zijn onbekwaam om uw woord te prediken, maar gij zijt de leraar der gerechtigheid. Zegen uw woord aan onze harten. Wil met ons gaan in de week die voor ons ligt. Met de mannen en vaders en moeders en zonen en dochters. Heere, misschien zou het ons voor kunnen komen dat we door de duivel gekocht en opgeleverd worden aan hem. Maar wil dan nog in onze zielen doen weer klinken, die ons met lichaam en ziel van al onze zonden heeft verlost en gekocht. Ga zo met ons van de ene dag tot de andere, totdat de eeuwige rustdag daar zal zijn. Amen.